We mogen verder gaan met het overdenken van de eerste Timotheusbrief en we openen vanmiddag Gods heilig woord in het vierde hoofdstuk daarvan. En we lezen daarvan vers 6 tot en met vers 16. 1 Timotheus 4 vanaf vers 6 tot en met het einde is de lezing van de heilige schrift vanmiddag.
Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen, en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand vraagt uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen.
Geliefde gemeente, het was de Puritein Richard Rogers die eens had gesproken in Wethersfield. En toen hij klaar was met zijn reden, werd hij aangesproken door iemand die naar hem had gehoord. En die persoon zei tegen hem: meneer Rogers, ik heb waardering voor u. Ik heb ook een bepaalde sympathie voor uw gezelschap. Maar u bent zo precies, zo stipt, zo nauw. En toen zei deze Engelse prediker: o meneer, maar ik dien ook een precieze God. Een God die het nauw neemt. Een God die het allerbeste verdient. Nu, dat is ook iets wat we vanmiddag hopen te horen. Want vanmiddag horen we het hoe Paulus eisend stelt aan Timotheus, die ook als een dienaar van Christus mag dienen. En inderdaad, dat steekt nauw. Dat komt nou. En het is geen lichte zaak. En bij het licht van de Heilige Geest willen we dan ook dit gedeelte overdenken dat we met elkaar hebben gelezen vanmiddag. 1 Timotheus 4, vanaf vers 6 tot en met vers 16. Dat is het uitgangspunt ook voor de verkondiging in dit middaguur. 1 Timotheus 4, vanaf vers 6 tot en met vers 16. En dan schrijf ik als opschrift, als thema boven de verkondiging deze woorden: volgen om voorop te gaan. Volgen om voorop te gaan. En dan doelen we op het volgen van Christus, om zodoende ook leiding te kunnen geven aan de gemeente. Volgen om voorop te gaan. Drie gedachten. Allereerst voorstellen, want we lezen in het eerste gedeelte, vers 6, dat Paulus daar zegt: als gij deze dingen de broederen voorstelt. Voorstellen, onze eerste gedachte, dat belichten we vanuit vers 6. In onze tweede gedachte staan we stil bij het kernwoord voorleven. Want vanaf vers 7 tot en met vers 12 gaat het over het voorleven. Een voorbeeld zijn. En dan in onze derde gedachte kernwoord voortgaan. Want we lezen en ook in ons gedeelte dat het gaat over volharding. Paulus zegt het in vers 16, volhard in deze. Hij zegt in vers 15, wees hierin bezig, voortgaan. vers 13 tot en met vers 16. Dus allereerst voorstellen, dan voorleven en tot slot voortgaan. En dat alles onder het thema, volgen om voorop te gaan. Ja, gemeente, de laatste keer hebben we stilgestaan bij 1 Timotheüs 4 en toen hebben we gehoord, het was op dankdagavond, dat er mensen zijn gekomen in de gemeente van Efeze die een dwaalleer verspreiden. Wolven. En deze mensen die zeggen dat er niet getrouwd mag worden en dat je van bepaalde spijzen moet onthouden. En Paulus heeft erop gewezen, tegenover zijn geestelijke zoon Timotheus, maar ook tegenover de gemeente van Efeze, hoe Timotheus daartegen moet optreden. Paulus heeft ook eisen gesteld aan ouderlingen en diakenen, die samen met Timotheus moeten opkomen voor de goede en de rechte leer in de gemeente. En daar spitst het onderwijs van vanmiddag zich op toe. Hoe het ambtelijke werk van ouderlingen, van diakenen, maar in het bijzonder van voorgangers, hoe het ambtelijke werk van hen die de gemeente leiden, eruit moet zien. Hoe zij dienstbaar moeten zijn in het koninkrijk van God. U zegt, maar dan is het een preek die niet aan iedereen raakt, want dan gaat het voornamelijk over voorgangers en over predikanten. Een preek voor dominees. Ik geef toe, gemeente, daar zal inderdaad de nadruk op liggen vanmiddag. Maar dat betekent niet dat er geen onderwijs voor u en jullie in ligt vanmiddag. Er ligt onderwijs in voor ons allemaal. En laat ik dan maar heel eenvoudig beginnen. Als ik me niet vergis, ouderen en jongeren, dan is het namelijk zo dat wij een predikant heel makkelijk beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Mag ik een paar noemen? Wel, een goede dominee moet een goede voordracht hebben. Hij moet de woorden een beetje vlot aan elkaar rijgen. Hij moet goedlopende zinnen kunnen uitspreken. En als hij dan ook nog een beetje los is van papier, of misschien wel helemaal zonder papier, een preek kan voordragen, dan is dat een goede dominee. En als zo'n predikant dan ook nog eens zijn woorden kan ondersteunen met goede gebaren, dan is zo'n dominee helemaal iemand waarvan we zeggen, daar kun je goed naar luisteren. De gebaren moeten niet te druk zijn, de gebaren moeten ook weer niet te veel afwezig zijn. Op de Theologische Universiteit zeiden ze, je moet het midden houden tussen een windmolen en een lantaarnpaal. Het steekt nauw. Ja, zeggen we, zo hoort een dominee te spreken, zo hoort hij met gebaren zijn woorden te ondersteunen. En als een dominee dan ook nog een beetje charisma heeft, een bepaalde uitstraling, ja, dan is het een goede dienstknecht van God. Nu, dan worden we vanmiddag meteen gecorrigeerd met elkaar. Want geen enkele van die eigenschappen die ik nu genoemd heb, komen we tegen in dit gedeelte. Niet één. En zeker mag een dominee zijn gaven gebruiken, hopen we zo nog wel op te letten. Maar we mogen nooit een dominee afmeten aan de zaken die ik net heb genoemd. Moeten we voorzichtig mee zijn. En ik ben bang dat in deze tijd daar veel te veel nadruk op wordt gelegd. We zijn allemaal kind van deze tijd, ik preek ook opnieuw voor mezelf. Wat zegt Paulus in vers 6? Dan gaan we naar ons gedeelte. Als gij deze dingen de broederen voorstelt. Gij, dat is Timotheus. Als gij deze dingen, wat bedoelt Paulus met die dingen? Wel, als Paulus zegt deze dingen, dan wijst Paulus vaak terug op datgene wat hij eerder heeft gezegd. Wat zijn dat dan voor zaken? Ligt ook onderwijs in vanmiddag. Nog één keer terugblikken, want dat doet Paulus ook in vers 6. Als het gaat om deze dingen, dan gaat het allereerst om mensen die met verkeerde leer en met verkeerde leerstukken de gemeente van Efeze bedreigen. We zien dat in de eerste verse van dit hoofdstuk. Hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Maar Paulus, hij wijst in die eerste verzen van dit hoofdstuk niet alleen op de dingen die niet goed zijn, die verwerpelijk zijn, op die dwaalleer. Nee, Paulus wijst in de voorgaande versen ook op datgene wat juist wel goed is. Want daar waar die dwalingen zeggen dat er niet getrouwd mag worden en geen bepaald voedsel gebruikt mag worden, stelt Paulus daartegenover dat God het juist geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen die de waarheid hebben bekend. Vers 3. En deze dingen moet Timotheus nu de gemeente voorstellen. Hij moet dus zeggen wat het niet is. En hij moet zeggen wat het wel is. En die woorden mag dan een dienstknecht van de Heere zich aantrekken. Een predikant gemeente moet u dingen voorstellen. En dan betekent dat niet dat we dat aan u moeten voorstellen, van buig u hier eens over, beraad u zich hier eens over. Nee, als het hier gaat om voorstellen, dan mogen we ook zeggen waarschuwen, voorhouden. Een dominee moet voortdurend de gemeente zaken voorhouden, waarschuwen. Maar het kan niet zo zijn dat er alleen maar wordt gezegd hoe het niet moet. Er moet evenwicht in de Bijbelse prediking zijn. Er moet ook gewezen worden op datgene wat wel moet. Dat doet Paulus ook in de eerste verse van ons hoofdstuk. En Timotheus moet daarin voorgaan. Als gij deze dingen de broederen voorstelt. Het verkeerde, maar ook het goede. Evenwichtige prediking. Ja, Timotheus moet dat de broederen voorstellen. Waarom schrijft Paulus hier over broederen? Wel, gemeente, het gaat hier heel eenvoudig over de gemeente. Christus heeft gezegd, één is uw meester en gij zijt allen broeders. De Heer Jezus heeft op een andere plaats gezegd, zie mijn broederen, mijn zusters en mijn moeder, die de wil doet van mijn vader, is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. En mede door die woorden, zo mogen we aannemen, is het een gewoonte geworden in de vroegchristelijke kerk om leden van de christelijke gemeente aan te duiden met broeders en zusters. Ik ben wel eerlijk, daar kunnen we ook in doorslaan. Dominee Klein Onstenk, een gevangenispredikant, heb ik persoonlijk nog gekend als jongen. Dominee Klein Onstenk zei wel eens, we zeggen allemaal broeders, maar we zijn nog niet eens neven van elkaar. En soms heb je inderdaad de gedachte dat je in een klooster leeft. Broeder voor en broeder na. Maar gemeente, het is wel bijbels om elkaar broeders en zusters te noemen wanneer het gaat om het lichaam van Christus. Paulus doet dat ook. Want, zo zegt hij tegen Timotheus, hou dit de broederen, hou dit de gemeente voor. En er staat er in de Griekse taal een werkwoord dat we niet zo heel goed kunnen lezen in vers 6, als ge deze dingen de broederen voorstelt. Maar het woordje voorstellen, dat geeft een doorgaande vorm aan. Timotheus moet dat steeds doen. Steeds weer opnieuw. En later zal Paulus tegen hem zeggen, houd aan, tijdig en ontijdig. Gemeente, uw predikant moet u steeds waarschuwen. Elke keer weer opnieuw. Voor een verkeerde leer. Voor dwalingen. Voor verkeerde dingen. Voor zondige dingen. Elke keer weer opnieuw. Waarom? Dat zegt Paulus ook. In vers 6. Waarom moet een dienstknecht van de Heere dat doen? Wel, omdat hij een goed dienaar van Jezus Christus moet zijn. Een goed dienaar. Er staat niet groot. Kijk, dat zouden we denk ik wel willen zijn als predikant. Een groot dienaar, een Charles Spurgeon die voor 23.000 mensen spreekt. Of een Billy Graham die vroeger vol stadions met mensen sprak. Ja, groot willen we wel zijn. Staat niet in vers 6. Paulus zegt, zo zult ge een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Ja, van Jezus Christus. Gemeente, een dienaar van de Heere mag nooit een dienaar zijn voor de mensen allereerst. Wij moeten u niet naar de mond spreken, wij mogen u ook niet naar de mond spreken. En ik heb eerder wel eens gezegd, wij mogen wel naar het hart van Jeruzalem spreken. Spreek naar het hart van Jeruzalem, maar nooit naar uw mond. Wij moeten een dienaar zijn van Jezus Christus, zoals die oude profeet uit het Oude Testament, Micha. Wat de Heere zegt, dat zal ik spreken. Ko amar Adonai, zo zegt de Heere. Dat moet altijd weer het werk van een dienstknecht van de Heere zijn. Buigen voor Jezus Christus. En dat is niet altijd naar de mens, maar het is wel voor de mens. Zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed, vers 6, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Ja, we weten dat Timotheus grootgebracht is onder invloed van grootmoeder en moeder Lois en Eunice. Die hebben hem grootgebracht bij het woord van de Heere. Timotheus is ongetwijfeld biddend grootgebracht. En dat heeft Timotheus in zijn jonge leven gevormd, gemeente. Daar mogen we moed uit vatten vanmiddag. Dat is een boodschap voor ons allemaal. Wanneer we kinderen hebben gekregen, of op een andere wijze verantwoordelijkheid hebben voor kinderen, dan mogen we hier kracht uit halen. Want in het leven van Timotheus heeft die opvoeding van hem in zijn jonge jaren vrucht afgeworpen. Veel vrucht. Hij is opgevoed in de woorden van het geloof. En gemeente, ik geloof, als de Heilige Geest daarin meekomt, dat dat ten diepste nog meer doet dan een theologische opleiding. Mag best wel een beetje persoonlijk zijn, denk ik, vanmiddag. Op de Theologische Universiteit heb ik Rudolf Bultmann voorbij horen komen. En Karel Barth. Prachtig dat je daar ook wat kennis van neemt. Maar mijn moeder gaf mij de Christenreis van Bunyan. Het begint alle drie met een B. Bultmann, Barth en Bunyan. Maar u voelt wel aan waar ik naartoe wil. U voelt het wel aan. Leer de jongeling de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. En als hij groot geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Ik begrijp het wel, gemeente, er zitten ook velen in de kerk op dit ogenblik met pijn. Met pijn in het hart, omdat ze met leden ogen moesten aanzien dat kinderen andere wegen gingen. Geliefde gemeente, loop de Heere maar aan. Blijf hem toch te voet vallen. Loop hem aan als een waterstroom. En misschien ook wel met een waterstroom. Tranen in uw ogen, maar bestorm de hemel maar, vanwege de zielen van uw kinderen. Ja, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer. Het bleef niet alleen bij Lois en Eunice. Nee, hij is ook opgevoed, Timotheus, door zijn geestelijke vader Paulus. Die heeft hem onderwezen in de woorden van het geloof en de goede leer. Timotheus, dit zijn de deugden van de Heere. Timotheus, dit is de weg die de Heere met zijn volk gaat. Timotheus, dit is een dwaalleer. En Timotheus, wijs maar veel op Christus. En zeker nu leg ik misschien dingen in de tekst die er niet in staan, maar ik kan me levendig voorstellen dat Paulus zo zijn geestelijke zoon heeft onderwezen. In de gang van het geloof, in de geloofsleer. Voorstellen. Dat was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Voorleven. Vers 7. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Nu kan ik me voorstellen dat er oudere zusters in de kerk zitten en die horen dit. Oudwijfse fabelen. Zuster met een respectabele leeftijd die dit zien staan in de schrift en die dat net al hebben horen voorlezen. En nu komt het in vers 7 nogmaals voorbij. Oudwijfse fabelen, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En moet het nu zo onder woorden worden gebracht? Is dat niet grof? Is dat niet profaan? Waar gaat het over? Wel, gemeente, dit is eenvoudigweg een uitdrukking die gangbaar was in de tijd waarin Timotheus leefde. Wanneer in onze tijd onzin wordt verspreid, dan noemen wij dat vaak ook onzin of nonsens. Er wordt in ons populaire taalgebruik ook wel eens gezegd dat is kletskoek. nu met eerbied gesproken, in de tijd van Timotheus als iets onzin was, als iets niet recht was, als het niet waar was, dan werd gezegd, ach, dat zijn maar oudwijze fabelen. Dus de zusters in de gemeente hoeven zich niet aangesproken te voelen in dat opzicht. Het gaat hier over een leer die ten diepste leeg is, ijdel, waardeloos. Wel, zegt Paulus daarvan, die ongoddelijke en oudwijfse fabelen, die moet je verwerpen. Als het gaat om die geslachtsrekeningen uit hoofdstuk 1, als het gaat om die fabels die er verteld worden en die soms nog in het jodendom voortgang vinden, Paulus zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, die moet je verwerpen. Weg ermee. Korte met ermee. Geen water bij de wijn. Klare wijn. En waar gaat het dan over, gemeente, als we dat toepassen op de tijd van vandaag? Wel, we zouden het vandaag geen oudwijfse fabelen noemen. Maar ook in onze tijd is er op veel gebieden een dwaalleer. En op dankdagavond konden we daar niet bij stilstaan omwille van de tijd, maar laat ik in alle voorzichtigheid, maar wel in alle duidelijkheid, een aantal dwaalleringen noemen. En dat doen we niet om te trappen of om met modder te gooien, dat weet u inmiddels van mij, maar we moeten inderdaad wel klare wijn schenken. Nou, als het gaat om niet huwen en je onthouden van eten, dan denken we allereerst aan de Roomse kerk. Ze hebben het celibaat nog steeds voor priesters. Ze hebben nog steeds een vastentijd en ze verplichten als het ware mensen daartoe om zich daarin te voegen. Priesterambt, dan moet je celibatair leven. Gemeente, het is niet naar de schrift. En we zien er in de praktijk ook van wat de gevolgen zijn als die priesters zogenaamd celibatair moeten leven. Het is om schandelijk van te spreken. En daarom, wij moeten geen toenadering zoeken tot Rome. En elke theoloog die daar een lans voor breekt, daar moeten we ons verre van houden. Want wij kunnen geen toenadering zoeken tot de kerk van Rome. We hebben er afstand van genomen, we hebben dat onlangs nog herdacht. En laten we ook alstublieft blijven bij de gezonde leer. Maar ik zou wel een ander voorbeeld kunnen noemen. En dan komen we misschien iets dichterbij. Het welvaartsevangelie. Wealth and Health Gospel. Wat ook is overgewaaid naar Nederland. In de persoon van Tom de Wal, ik noem zijn naam vanmiddag bewust ook voor de jonge mensen, want die kennen hem. De frontrunners, grote diensten waar zogenaamd mensen worden genezen. Diensten waar wordt gezegd, ja als je maar genoeg geld geeft, dan zul je gezegend worden. Ja, daarom rijdt deze man ook in een hele grote auto en heeft hij een groot huis. Zit gewoon een verdienmodel achter. Gemeente, het welvaartsevangelie is niet naar de schrift. Lucas 9, komt er een man naar de Heer Jezus toe en die vraagt of hij de Heer Jezus mag volgen. En die heeft naar alle waarschijnlijkheid die illusie dat hij er beter van zal worden als hij Christus volgt, in materieel opzicht. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen deze man? De vossen hebben holen, de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Volg mij niet, omdat je er materieel beter van kunt worden. Besef heel goed wat je vraagt. En hebben de discipelen ook niet alles achter zich gelaten. Gemeente, het welvaartsevangelie dat u verkondigt, dat je een stijgend banksaldo zult krijgen. Dat je alleen maar voorspoed zult genieten. Dat je genezen zult worden als je maar genoeg gelooft. Het is een dwaalleer. Je wordt teruggeworpen op jezelf. En er gaan mensen tijdens die bijeenkomst in rolstoelen naar binnen en gaan er op diezelfde wielen weer uit. Welvaartsevangelie, we moeten er afstand van nemen. Ja, wat zegt Paulus? Verwerp het. Hou je er verre van. Geen water bij de wijn. Nogmaals, klare wijn. Ja, hij zegt wat niet goed is, ongoddelijk en oudwijfse fabelen, maar hij spoort Timotheus ook aan tot het goede. Oefen uzelf tot godzaligheid. Godzaligheid, het woordje heusebeia, is een woordje dat in het Nieuwe Testament 15 keer voorkomt en alleen in de eerste brief aan Timotheus al 9 keer. voelt wel aan, dat is een kernwoord. En Calvijn zegt ervan, de godzaligheid, dat is het begin van het christelijke leven, is de voortgang van het christelijke leven, is ook het eind van het christelijke leven. Vorige keer hebben we daar meer van gezegd, dus ik laat het inhoudelijk nu verder rusten. Maar, zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon, tot die godzaligheid, dat godzalige leven, daar moet je jezelf nu toe oefenen. En dan gebruikt de apostel voor oefenen een woord waar ons woord gymnastiek van is afgeleid. Gymnase. Gymnastiek. En dat klinkt in onze oren misschien wat werelds of plat. Maar wanneer Paulus hier spreekt over oefenen in de zin van gymnase, dan weet Timotheus precies waar Paulus het over heeft. Want elke Griekse stad van enige betekenis had vroeger een gymnasium. En dan moeten we jonge mensen niet denken aan die opleiding die jullie misschien wel volgen, gymnasium. Nee, dan gaat het over een openbare plaats, een soort plein met zuilen eromheen, een palestra. En daar zijn mensen aan het sporten en aan het oefenen en aan het trainen voor de atletiekbaan, maar soms ook voor het leger. Mensen die zich inspannen. Want jullie weten heel goed, een atleet wordt niet geboren. En een atleet wordt ook niet gemaakt door languit op de bank te liggen. Nee, als het hier gaat om oefenen, dan heeft dat in zich inspannen, volharden, voortgaan, doorzetten. Het vraagt volharding, het vraagt inspanning van Timotheus. Gemeente, ik maak een toepassing. Het geldt voor iedereen vanmiddag hier in de kerk. En ieder zoals we hier staan en zitten, wordt ten diepste geroepen tot een godzalig leven. Dat betaamt alle mensen. De Heere te dienen. En dat vraagt nu inspanning. En we kunnen dat vanmiddag heel praktisch maken. Het is niet voor het eerst dat dat klinkt, maar ik leg de vraag opnieuw in uw midden neer. Hoe is het gesteld met onze stille tijd? Met ons gebedsleven? Met ons bijbellezen? Met het bezoeken van de kerkdiensten? Gemeente, dat vraagt inspanning. Dat vraagt oefening. Dat vraagt volharding. Dat is de Heere toch ook waard, of niet? En als u er iets van mag kennen, dan weet u het ook dat het een strijd is. Strijd de goede strijd. Houd aan in het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. En Paulus spreekt op een andere plaats over de loopbaan en over de krans die voor hem is weggelegd. Gemeente, het leven van het geloof is een strijd. Het vraagt oefening. Het vraagt volharding. En de Heere is het zo waard. Want, verzacht, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Nee, Paulus zegt niet dat lichamelijke oefening helemaal geen nut heeft. Want inderdaad, het strekt tot gezondheid. En we hebben eerder gehoord dat een gezond lichaam ertoe doet. Maar, en daar moeten we goed op letten, het is wel betrekkelijk. Ik heb eens uitgezocht in de achterliggende week hoeveel iemand moet oefenen die zich voorbereidt op een marathon. Nou, daar schrok ik van. Dat kan wel oplopen tot 8 uur per week, gedurende 20 weken lang. 8 uur per week, 20 weken lang. En maar heel eenvoudig de vraag, zouden ze zo lang ook met Gods woord bezig zijn? De lichamelijke oefening is tot weinig nut, ja, want het heeft alleen maar betrekking op het hier en nu. En we kunnen nog zo oefenen, we kunnen nog zoveel bewegen, maar eenmaal moeten we dit lichaam afleggen, dan sterven we, het is vergankelijk, we kunnen onszelf er niet mee in het leven behouden. Zelfs de meest geoefende atleet moet eenmaal sterven, het is tot weinig nut, het is betrekkelijk. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens, wanneer we godzalig leven, gemeente, wanneer we proberen te leven zoals de Heere dat van ons vraagt, met alle lek en gebrek, in alle feilbaarheid. Maar wanneer we leven zoals de Heere dat van ons vraagt, dan heeft dat nut hier, hier en nu, maar ook in het toekomende leven. Kijk, gemeente, en dat is nu belangrijk om te onderstrepen. Want in deze wetenschap heeft Paulus nu altijd gewerkt en geleefd. Paulus zegt het in de tweede brief aan Korinthe. Ik lees het u voor. 2 Korinthe 5, vers 9. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Paulus zegt, ik wil de Heere wel behagelijk zijn, ik wil voor hem leven. Waarom dan, Paulus? Vers 10 van 2 Korinthe 5. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen hij door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft hetzij goed, hetzij kwaad. Dus Paulus zegt, ik wil de Heere wel behagelijk zijn, ik wil voor hem leven, omdat ik mij eenmaal moet verantwoorden voor die grote rechterstoel. En niet alleen Paulus, nee, want in vers 11, dan lees ik nog één vers voor uit 2 Korinthe 5, als Paulus dan schrijft in 2 Korinthe 5 dat hij geopenbaard moet worden voor die rechterstoel, zegt hij, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dus Paulus weet dat het werk wat hij doet, dat hij zich daar eenmaal voor moet verantwoorden voor de grote rechterstoel van Christus, maar dat ten diepste iedereen zich moet verantwoorden voor die rechterstoel van Christus. Geliefde gemeente, en ik preek nogmaals gezegd ook voor mezelf, het werk dat in Gods Koninkrijk gedaan wordt, de preken die klinken, maar ook het woord dat u mag horen, het vindt altijd plaats onder de hoogspanning van de eeuwigheid. Wat hier vanmiddag gebeurt, heeft eeuwigheidswaarde. Wat hier vanmiddag gebeurt, reikt verder dan het graf. Wat hier vanmiddag plaatsvindt, reikt verder dan het graf. Ja, zegt Paulus, dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook. Ja, daar leidt het toe, gemeente, arbeiden. En we hebben eerder al gezien, dat is een krachtig werkwoord. We zouden kunnen zeggen, zwoegen, intensief arbeiden, zwaar werken, ons inspannen. Hiertoe arbeiden wij ook, zegt Paulus, en worden gesmaad. Daar moeten we ook een streepje onder zetten vanmiddag. Gesmaad. Paulus die weet dat zijn werk ligt onder de hoogspanning van de eeuwigheid. Paulus die dat heel goed beseft, dat zijn werk niet alleen voor de tijd is, maar ook voor de eeuwigheid. Hij arbeidt ervoor, maar hij heeft het er ook voor over om daarvoor te worden gesmaad. En hij neemt ons in opnieuw 2 Korinthe mee naar een ander gedeelte dat ik u ook wil voorlezen. 2 Korinthe 11, vanaf vers 23. Paulus de apostel zegt in 2 Korinthe 11 vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen. En dan komt het. In arbeid overvloediger, daar hebt u het. In slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld geweest, eens ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht, in het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. En dan gaat Paulus nog verder in vers 27, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Gemeente, ik lees het u bewust voor, dit heeft de apostel van Christus allemaal verduurd, omdat hij wist dat het werk wat hij deed niet alleen was voor de tijd, maar ook was voor de eeuwigheid. Smaadheid. Ja, want dat zegt hij dan op een andere plaats. Wij zijn, 1 Korinthe 4, tot een schouwspel geworden. Nou, daar moest ik aan denken toen Christoffer onlangs in de studio zat bij Eva Jinek. Ik heb bewust opgezocht, ik wilde het zien, ik werd erop geattendeerd. Gemeente, als blikken konden doden, dan had de SGP nu op zoek gemoeten naar een nieuwe fractieleider. Want de haat en de afkeuring spat uit de ogen. En hij kreeg gelukkig kracht van de Heere om het woord uit te dragen wat hij wilde uitdragen. Dat mogen we geloven. Daar had hij om gebeden. Hij heeft zich gesteund en gesterkt geweten. Maar gemeente, wij worden gesmaad. Wij worden gesmaad. Het was het Reformatorisch Dagblad die aandacht vroeg voor het ongeboren leven. In Canada mag tot 40 weken lang geaborteerd worden. Tot 40 weken. Voldragen zwangerschap. En gaan er daar in de straten van de steden daar mensen op pad om op te komen voor dat ongeboren leven. En gemeente, wat een tegenstand. Wat een tegenstand. Wij worden gesmaad. Maar Paulus heeft het ervoor over gehad. Omdat hij wist dat hij werkte voor de tijd. En nog een keer. Voor de eeuwigheid. Wordt nog groter. Wij hebben gehoopt, zegt hij, op de levende God. Dat is rijk, gemeente. Geen goden van hout. Zelfs geen goden van goud. Stomme goden. Dode goden. Afgoden. Te midden van al die goden. Ook in onze tijd wijst Paulus omhoog en wijst hij op de levende God. Ja, zegt u, maar nou lees ik in vers 10 dat die levende God een behouder is van alle mensen. En dat kan toch niet zo zijn dat dan alle mensen behouden worden, want dat hebben we wel gehoord eerder in de preek. En zo zijn we ook niet opgevoed. Er zijn twee wegen. Gemeente, u hebt gelijk. Er is een eeuwige hemel, er is ook een eeuwige hel. Twee wegen, twee bestemmingen, waarvan wij uiteindelijk op één van die bestemmingen terecht zullen komen. Daar moeten we onverkort aan vasthouden. We leren geen universalisme, geen alverzoening. Maar als het hier gaat om een behouder van mensen, dan zeggen de kanttekeningen ook heel terecht, soter wordt vaak overgezet tot zaligmaker. Maar zo zeggen de kanttekeningen, en daar volg ik onze kanttekenaren ook in, als het gaat om soter, kan ook gedoeld worden op iemand die anderen in leven houdt. Denk dan maar heel eenvoudig aan het onderhouden door middel van eten en drinken. Voedsel. De Heere laat over de bozen de zon opgaan. En ook over de goeden opgaan. De Heere regent over onrechtvaardigen en rechtvaardigen. En zo mogen we het heel eenvoudig zeggen. De Heere behoudt in die zin alle mensen. Hij onderhoudt alle mensen. Maar inderdaad, het slot van vers 10. Maar allermeest der gelovigen. Want hen behoudt hij niet alleen voor de tijd. Maar opnieuw ook voor de eeuwigheid. Alleen de gelovigen moeten goed lezen. En dan zegt Paulus, en dan gaan we zo onze tweede gedachte ook besluiten, beveel deze dingen en leer ze. Dus beveel de zaken die ik net heb genoemd, zoon Timotheus, en leer ze. Alweer die leer. Ja, alweer die leer. Want we komen het tegen in vers 6 van dit gedeelte. De goede leer. We komen het vers 11 tegen. Leer ze. En we zullen het zometeen nog tweemaal horen in vers 13 en in vers 16. Paulus roept voortdurend op om te leren. En nogmaals, jonge mensen, ook dat is vaker gezegd, maar een heilzame herhaling kan geen kwaad. Ik hoop dat jullie overtuigd zijn van het belang en dat ook u overtuigd bent van het belang van een goede, rechte leer. Ja, zeggen ze dan, jullie gereformeerden zijn altijd bezig met de leer. Het gaat om de Bijbel, het gaat om de schrift, het gaat niet om de leer. Maar gemeente, iedereen heeft een leer. Ook al hebben wij geen uitgewerkte dogmatiek of een uitgewerkte geformuleerde geloofsleer, we hebben altijd een leer. Ook de mensen die ons wijs maken dat we al te druk zijn met een leer. Iedereen heeft een leer. Maar Timotheus zegt nu, of Paulus zegt nu tegen Timotheus, beveel deze dingen en leer ze. En dan tot slot vers 12 in onze tweede gedachte. Niemand verachte uw jonkheid. Hoe oud is Timotheus dan? Ja, daar schrikken we misschien van. Het is nu zo'n 15 jaar geleden dat Paulus hem heeft ontmoet in Lystra. Hij is nu ongeveer, zo mogen we het lezen, in de 30, eind 30. Is dat jong? Ja, naar Griekse maatstaven is dat jong. Het kantelpunt lag zo'n beetje bij 40 jaar. Na je 40ste, zo zeiden de Grieken, dan is een man gerijpt, dan is hij onderwezen, dan wordt hij wijs. Nu, Paulus is een jonge man, heeft naar alle waarschijnlijkheid nog geen grijze haren. Hij wordt geroepen tot een hoge taak, maar hij geniet nog niet het respect wat de gemiddelde Griek zou moeten hebben voor een taak als deze. En de Joodse rabbijnen zagen iemand van deze leeftijd, die zo jong was, wellicht ook niet als iemand met een grote gezaghebbende functie. Daar moest je ook ouder voor zijn. Wel, zegt Paulus, laat niemand mijn geestelijke zoon, laat niemand nu uw jonkheid verachten. En wat moet Timotheus dan doen, gemeente, als het gaat om die jonkheid? Moet Timotheus dan op zijn strepen gaan staan? Of moet hij een tirade houden op de preekstoel in Efeze? Moet hij gaan schreeuwen op de kansel? Nee. Wat moet Timotheus wel doen om gezag te krijgen in de gemeente van Efeze? Maar zijt een voorbeeld van de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Ik werk die woorden niet allemaal uit, we hebben ook daar eerder bij stilgestaan. Maar Timotheus, gemeente, moet een voorbeeld zijn. Meneer, een dienaar van de Heere. Maar het raakt in diepste aan elk kind van God. Maar wanneer een dienaar van de Heere op de kansel iets verkondigt en dat vervolgens tegenspreekt in zijn leven, is hij niet een voorbeeld. En Spurgeon vertelt van een man, ik weet niet of hij echt geleefd heeft, maar een man waarvan ze zeiden, wanneer hij op de kansel stond, och, dat hij er toch nooit af zou komen. En wanneer diezelfde predikant van de kanselaar was, dan zei het volk, laat hem er alsjeblieft nooit weer opgaan, vanwege het leven dat hij leidde. En Thomas Brooks zegt, de beste retoriek is het voorbeeld van het leven. En Thomas Fullerton heeft gezegd, als een andere Engelse schrijver, woorden zijn als de nagels in het hout, maar een voorbeeldige levenswandel is de hamer waarmee die nagelen in het hout worden ingeslagen. Zo is het, gemeente. Wij mogen uw woorden voorhouden, maar wij moeten het ook voorleven, zodat die woorden die we u voorhouden, als het ware ingeslagen worden door de Heilige Geest in uw ziel. Andere uitspraak die ik u nog wil doorgeven. Ik kan niet horen wat u zegt, want uw leven spreekt zo hard. Ik kan niet horen wat u zegt, want uw leven spreekt zo hard. Zo mag Gods kind getuigen, desnoods met woorden. Voorleven, we gaan naar onze laatste gedachte voortgaan. En we moeten ook voortgaan, zie ik. Vers 13. Houd aan in het lezen. Ja, dat raakt aan het lezen in het algemeen, het lezen van Gods woord. Maar we moeten hierbij ook denken aan het lezen in de synagoge. We mogen het ook zo lezen, houd aan in de lezing. In de synagoge, denk maar aan Lucas 4, maar denk maar ook aan het boek Handelingen. In de synagoge werd Gods woord gelezen, de schriftlezing vond daar plaats. En vervolgens werd dan dat woord ook uitgelegd en toegepast. Denk ook nog maar even terug aan de prekenserie van Nehemia. Dus Timotheus krijgt de opdracht om Gods woord te lezen, om dat te blijven doen, om dat voortdurend te doen. En om dat, zo mogen we het echt lezen, om dat ook vervolgens uit te leggen. Daarom is het ook goed, gemeente, dat we tekst voor tekst door de schrift heen gaan. En zeker de ene keer het Oude Testament en een geschiedenis, de andere keer een pastorale brief, straks misschien weer een evangelie of een ander bijbelboek, maar dat we keer op keer door dat woord heen gaan, tekst voor tekst, woord voor woord, houd aan in het lezen. En zeker elke predikant heeft zijn eigen stijl in het prediken, daar mogen we elkaar ook niet aan afmeten, maar het woord moet aan het woord, houd aan in het lezen. In het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Ja, Timotheus die moet blijven lezen, hij moet het tot zich blijven nemen. Waarom? Ja, wel om deze reden, gemeente. Omdat hij die dwaalleraren moet aanspreken. Hij moet op een heilige manier zeggen dat wat zij uitleren niet goed is. Hij moet ze vermanen. Geliefde broeders van de kerkenraad, daarom moeten we ook thuis zijn in de schrift. We moeten veel innemen. Veel innemen. Blijven lezen. Tot ons laten komen. Ook in deze tijd van ontlezing. Om het vervolgens ook te kunnen uitdelen. Om vervolgens ook op een gepaste manier anderen terecht te wijzen. Dat is onze plicht. Dat is onze taak. Houd aan in het lezen. Totdat ik kom. Vers 14, verzuim de gave niet die in u is. Mijn lieve zoon Timotheus, je bent nog jong. In de ogen van de Grieken heb je misschien nog niet dat gezag. En hebben ze misschien nog niet alle ontzag. Maar niemand veracht uw jonkheid. Mijn jongen, mijn geestelijke zoon. Maar weet u Timotheus, verzuim nu ook de gave niet die in u is. Je hebt gaven van de Heere gekregen. De ene heeft die gave gekregen, de andere die, maar mijn zoon zet die gave maar in. En ik moest nog even terugdenken aan mijn bevestigingsdienst. Er klonken ook in het bevestigingsformulier de woorden, dat ook een dienstknecht van de Heere de gaven mag gebruiken die de Heere hem gegeven heeft. En dan heeft de ene dominee die gaven gekregen en de andere predikant die gaven. En dan moeten we er maar op letten, dat zegt Paulus op een andere plaats. Niet op datgene wat hij niet heeft, maar laten we naar kijken wat uw dienaar wel heeft. Wat de predikanten wel hebben. Verzuim de gave niet die in u is. Die u gegeven is door de profetie. De handen zijn Timotheus opgelegd, Handelingen 16. En dan klinkt er nog een oproep. Vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin bezig. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. En waar loopt het dan op uit, gemeente? Vers 16, heb acht op uzelf en op de leer. Leer en leven. En alles wat we vanuit het hoofdstuk hebben overdacht, past precies in deze twee zaken. Het heeft betrekking op de leer en het heeft betrekking op het leven. Daar is alles mee samen te vatten. Heb acht op uzelf en op de leer. En daar hangt niet veel van af. Daar hangt nu alles vanaf. Want zo besluit de apostel in vers 16. Wat dat doende, zult gij en uzelf behouden. en die u horen. Gemeente, de kanttekenaren, mag ik ze nog één keer noemen, zeggen het heel eenvoudig, dat wij niet meer zijn als dienstknechten van God, als een instrument. Slijk aan Gods vingers, zeggen we wel eens. Aardenvader. Maar de Heere wil zich wel bedienen van dat instrument. En wanneer wij in getrouwheid ons voeden met Gods woord, om dat zondags u voor te houden en u daar naar mag luisteren en de Geest zich ervan bedient, dan staat of valt hiermee onze eeuwige staat. Wat een hoge spanning. Eeuwig wel of eeuwig wij. En dat in de weg van het werk in Gods koninkrijk. En daarom geven de Heere dat deze dienst mag uitlopen op het gebed. Zoals we dat nu ook met elkaar gaan zingen. Met Mozes in die prachtige 90ste psalm. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk, en daar hebben we van gehoord, het is ten diepste Gods werk. Laat uw werk aan uw knechten blijken. Amen.